Er is één mededeling, gemeente. De droeve mededeling dat gisteravond door de heren uit ons midden is weggenomen. Broeder Klaas Steenhoek in de leeftijd van 85 jaar. Nadere bijzonderheden over de begrafenis zijn er op dit moment nog niet. Maar in verband met dit overlijden willen wij nu samen zingen uit Psalm 90. En daarvan het vijfde vers. Wanneer uw toren en gramschap ons bezwaren, dan wenden, dan verdwijnen onze jaren. Wij zien hen als gedachten heen en varen. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 90... Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij de dienst voortzetten door nu met elkaar te zingen uit Psalm 136, het tweede vers. Looft den grote God, wiens troon hoger rijst dan die der goden. Het tweede van 136.
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 22, het derde vers. U smeten zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij uit Psalm 69, de versen 1 tot en met 22. De schriftlezing is dus uit Psalm 69, de versen 1 tot en met 22. En dat doen wij nadat we gezongen hebben uit Psalm 22, het derde vers, en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, en noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, en noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op Sjannim. Verlos mij, o Heere, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren, en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. En die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds. En die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaak vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid, en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vaste mijn ziel. Maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten klappen van mij. Ik ben een snarenspel dergenen die sterke drank drinken. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid uw goede tierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid uw heils. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat mij de watervloed niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden. En laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. En zie mij aan naar de grootheid van uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze en verlos mij om mijn vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijze gegeven. En in mijn dorst hebben ze mij edik te drinken gegeven.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het Johannesevangelie, Johannes 19, en daarvan de versen 28 en 29. Johannes 19, vers 28 en 29. Het vijfde kruiswoord willen wij met Gods hulp gaan overdenken. En dan lezen wij het woord van God als volgt, Johannes 19, vers 28. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Zoeken wij samen eerst Gods heilige aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie Steenhoek. En ook aan zuster W. Gouden en Hoed, die woensdag in het Maastadziekenhuis voor een nieroperatie moet. We danken voor Lea Bor, die weer thuis mocht komen. En ook de familie Boy van Heteren, die mocht daar denken dat de Heer hen 50 jaar heeft willen sparen en dragen in de band van het huwelijk. Zoeken wij Gods aangezicht. Grote, eeuwige God, u bent het die ons hier weer in uw huis brengt. Weer hebben we een week van u gekregen, die achter ons ligt. Een week waarin wij het leven mochten hebben. En dat is bijzonder, Heere, in het licht van de mededeling die ons gedaan moest worden deze ochtend. Want het leven, dat is een damp. En de dood wenkt ieder uur. Zoals ik in het sterven van broeder Klaas Steenhoek weer bewezen. U hebt ons een week gegeven waarin we mochten eten en drinken. Waarin u ons levensmiddelen hebt geschonken. En bovenal dat wat wij voor het tijdelijke leven nodig hebben. Geneesmiddelen indien nodig. Hebben wij niet alleen levensmiddelen, maar ook genademiddelen ontvangen. Elke dag weer was er dat woord. En we konden daarin lezen als wij daar ook behoefte aan hadden. En ook vanmorgen geeft u ons weer nieuwe blijken van uw gunst. Want dat woord dat we hebben, dat mag nu gepredikt worden. Dat mag met het gezag van het woord verkondigd worden. Met bevel van bekering en geloof, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. En wat is er dan reden, Heere, om ons te verootmoedigen voor uw aangezicht? Als we ergens ootmoed leren, kunnen leren, dan is dat toch wel aan de voeten van de gekruisigde Christus. Als het evangelie ons daar brengt, ja, als de Heilige Geest ons daar brengt, op die heuvel Golgotha, waar die kruispaal staat geheven, waar die grote prijs betaald is voor de verzoening van uw volk met God. Om daar die ware verootmoediging te leren. Meer nog dan de gebeurtenissen uit ons dagelijkse leven. Die kunnen ons al zo verootmoedigen als we ziek worden. Als er tegenslagen zijn. Als we rondom een geopend graf komen te staan. Wat een indrukken van de dood en van de eeuwigheid kan dat opleveren. Wat een ootmoed kan dat geven. Als we beseffen, Heren, dat de bezoldiging der zonde de dood is. Maar meer nog dan die indrukken, en ook zelfs meer dan dat de wet dat kan doen. En wat kunnen dat een diepe indrukken zijn? Wat kunnen die ons verootmoedigen, die geboden Gods, die ons schuldig stellen, die ons verdoemelijk maken voor uw aangezicht? Maar de ootmoed wordt op het diepst geleerd aan de voeten van de gekruisigde. En daar leert ook uw volk het diepst bukken. Als ze daar bepaald worden bij de prijs der zielen. Als ze daar bepaald worden bij de gerechtigheid Gods. Wat die gerechtigheid eist. En hoe die gerechtigheid kan wreken. Eer u de zonde ongestraft liet blijven, hebt u ze aan uw lieve zoon gestraft. En Heren, als we daar niet alleen door het evangelie, maar ook door uw geest worden gebracht. In de ware ootmoed, in de ware verbrokenheid van het hart. En zelfs diegenen die het meest van u geleerd hebben, het meest van uw genade geproefd hebben. Ja, juist zij zullen daar het diepste bukken. Geef me daar de laagste plaats. Zo voor mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed misdreven. Heere, schenk ons allen iets van die beleving, die ware ootmoed. Want dat offer, zo zegt de psalm, is nooit door u veracht geweest. Heren, als wij dan weer op heilige grond ons begeven om te horen naar het spreken van de borg op Golgotha, stem onze harten daarop af. Vervul ons met heilige eerbied. Doe dat ook bij de prediker, Heere, die dat woord heeft te bedienen. Waar toch ook weer zo tegenop gezien is. Want wie kan toch slechts maar stamelen van dat heilige spreken van de borg in zijn allerdiepste versmaadheid en angst der hel. In alles wat hem door de zonden is aangedaan. Heere, schenk ons een stem om te spreken. Schenk ons inzichten om zo te mogen prediken dat het uw goedkeuring kan wegdragen, dat het naar de zin en mening van uw geest is. Dat het ons tot stilstand mag brengen, tot bekering. Maar dat het ook een vertolking mag zijn van diegenen in wie u door uw geest werkt. In ons aller hart leeft ook een dorst naar dit aardse, naar dit tijdelijke leven. Maar schenk ons nou die geestelijke dorst, Heere. Dat diepe verlangen dat we in de schriften zo vaak tegenkomen, dat gewerkt wordt door de geest en de wedergeboorte. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Mijn ziel en lichaam hijgen in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Als een ziel niet meer kan bevredigd en kan drinken kan krijgen in het tijdelijke leven. Als we niet meer gelaafd kunnen worden aan aardse zaken. Schenk ons, Heere, die dorst die van nature bij ons niet wordt gevonden, maar wat als een wonder van wedergeboorte in ons hart mag worden gevonden. En laat ook die dorst mogen worden gelaafd, Heere, deze ochtend. Want nergens kan die rust en die vrede en die lafenis worden gevonden dan alleen bij het kruis van Golgotha. Zegen ons zo, Heere, opdat we allen iets mogen leren kennen van de genade van de Heer Jezus Christus. Vergeef u genadig onze zonden die ons hebben aangekleefd ook in de afgelopen week. En wilt u ons horen ook in de dingen van ons dagelijkse leven die we voor uw aangezicht brengen. De rouw en het verdriet. We denken heel in het bijzonder ook aan de familie Steenhoek. Nu hun oom en broer en zwager het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Die ze hebben bijgestaan ook in de laatste weken van zijn leven. En dan weet u wat dat voor hen betekent. Heere, laat de roepstem die er toch ook vanuit gaat gehoord mogen worden en geheiligd mogen worden. En geef dat het woord dat ook aanstaande, op de aanstaande week op de begrafenis gepredikt zal worden, zijn uitwerking daarin mag hebben. En geef dat het ook onder ons zo mag zijn, Heere, al kennen de meesten van hen de overledenen niet, maar toch een van de gemeenteleden is niet meer. En geef dat dat een diepe indruk mag achterlaten. Omdat dat ook eenmaal van ons gezegd zal worden. Ook onze naam zal eenmaal klinken. En geef dat we daarop voorbereid mogen zijn. We bidden u, Heren, voor zuster Gauw die naar het ziekenhuis moet. Opnieuw moet om aan een niersteen geholpen te worden. Gedenk haar. Help haar. En geef, Heren, dat deze operatie ook afdoende mag zijn. En wilt u haar ook in geestelijk opzicht daarom de afhankelijkheid leren die ze zo nodig heeft. We danken u dat de kleine Lea Bor weer thuis mocht komen. U hebt het wel gemaakt, Heren. Geef dat het ook in de verdere duur ook zo mag blijven. Te midden van alles, Heren, wat er in het gezin ook in de laatste weken en maanden heeft plaatsgevonden, laten deze dingen ook hen tot diepe verootmoediging mogen brengen. In afhankelijkheid aan uw genadetroon. En wilt u ook hen in geestelijk opzicht daarin de nodige lessen leren. We danken u ook, Heren, dat de familie Boy van Heteren mocht herdenken dat ze 50 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn geweest. U hebt hen, Heren, rijk gezegend in hun leven. Ze mochten kinderen ontvangen en kleinkinderen. Achterkleinkinderen, Heren, wilt u hen nabij zijn en geven dat door uw genade, door uw geest ook het woord dat hen ook in al die jaren heeft vergezeld mag toegepast worden aan hun hart. Dat ze hun dagen en hun jaren mogen tellen, opdat ze een wijs hart mogen bekomen. Wilt u hen nog sparen, heren, voor elkaar en voor hun gezin? En laten ze voorbereid mogen worden op de ontmoeting met u. Geef dan die band in de Heer Jezus die nimmer breken zal. Heren, zo leggen we heel de gemeente aan u voor. In alle tegenspoed en zorg, in alle rouw en verdriet, in alle moeite die u volmaakt bekend is. Maar ook bij alle zegeningen die ons te beurt zijn gevallen. Alles wat ons aan voorspoed wordt meegedeeld, Heren, geef dat het ons ook tot ootmoed mag brengen. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. Wilt u verzoening doen over onze zonden en onze schuld, Heren? U weet, volmaakt, wie wij zijn. Wie we ook zijn geweest in de afgelopen week, in de dagen die achter ons liggen en die op het oordeel wachten. Zie ons aan, Heren, niet in onszelf. Want dan is er niemand die voor uw aangezicht rechtvaardig is. Maar zie ons aan in Hem, wiens bloed ons reinigt van alle zonden. En wie uw gerechtigheid volkomen te vinden is. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen naar Psalm 69, het tweede, derde en negende vers. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Het derde vers, beschaam door mij de stille hopen niet. En het negende vers, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van één. 2, 3 en 9 van Psalm 69. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het derde van 84 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, er is een verschil tussen het hebben van dorst of het lijden van dorst. We hebben allemaal wel eens dorst. Op een warme dag bijvoorbeeld, dan zeg je ik heb dorst. En dan is het drinken. Maar dorst lijden, dat weten de meesten niet wat dat is. Je komt het wel eens tegen als mensen heel erg ziek zijn, dat hun lichaam uitgedroogd is, dat hun lichaam smacht naar water, dat ze dorstig zijn. Dat ze lijden. Op een sterfbed bijvoorbeeld kom je dat tegen. Als een lichaam geen water meer kan verdragen, niet meer mag drinken en alleen de lippen af en toe eens wat bevochtigd worden. Wat kan een lichaam hunkeren, lijden aan de dorst? Je leest het van mensen die in de woestijn omgekomen zijn. Of mensen die een poosje in de woestijn gedwaald hebben. Hoe ze hebben geleden aan het gebrek aan vocht in hun lichaam. Of mensen op zee die soms dagenlang op een bootje hebben rondgedreven, niet konden drinken van het zoute water natuurlijk. Hoe hun lichaam daarop ging reageren, hoe ze tot wanhoop werden gebracht. Hoe mensen uiteindelijk in een coma terechtkomen als hun lichaam gebrek heeft aan water. En dat dreigde nou met de Heer Jezus ook te gebeuren. Dat zijn lichaam dorst leed en daaraan ten onder ging. En dat mocht niet gebeuren. Hij moest nog een aantal dingen zeggen voordat hij zou sterven, voordat hij zelf de geest zou geven. Hij mocht niet zachtjes ontslapen, niet in een coma raken door het gebrek aan vocht. En daarom spreekt hij dat vijfde kruiswoord uit. Het kortste, in het Grieks maar één woord. Dipsao, mij dorst. En we willen met Gods hulp daar naar gaan luisteren naar de verkondiging van dat vijfde kruiswoord. En we zien ten eerste hoe hij dorst als mens. In zijn menselijke natuur leed hij dorst. En ten tweede ook hoe hij dorst had als middelaar. Want de schrift moest vervuld worden. En daarom sprak hij mij dorst. Hoe hij leed, hoe hij dorst had als mens. En hoe hij dorst had als middelaar. Jongens en meisjes, het was al best lang geleden voordat de Heer Jezus voor het laatst gedronken had. Ongeveer zo'n 15 à 20 uur geleden, op het moment dat hij dit kruiswoord uitspreekt. Want de Heer Jezus was aan het begin van de avond, de vorige avond, gearresteerd in de hof van Gethsemane. Daarvoor hadden ze samen nog dat laatste avondmaal gegeten. Dat was waarschijnlijk ook de laatste keer dat de Heer Jezus gedronken heeft. Want hij werd gearresteerd door die bende. Hij is gebracht naar de hoge priester Caiaphas. Daar hebben ze hem mishandeld. Ze zullen hem daar ongetwijfeld niets te eten of te drinken hebben gegeven. Heel de nacht hebben ze hem mishandeld. Hij is in de vroege ochtend naar Pilatus gebracht. Ook daar zal hij geen vocht, geen water hebben gekregen. Daar is hij alleen maar geslagen en gegezeld. En uiteindelijk is hij gebracht om 9 uur 's morgens naar het kruis. En daar is het allerverschrikkelijkste gebeurd wat er met een mens gebeuren kan. Dan moest hij die vreselijke, pijnlijke marteling meemaken. Hoe hij daar door de handen en de voeten de spijkers geslagen kreeg. En dan al die wonden die hij al had vanwege de geeseling. En op zijn hoofd, de doornenkroon, hing hij daar 3 uren in de brandende zon, van 9 uur tot 12 uur. De koortsen joegen door zijn lichaam, de dorst kloofde zijn mond. En dan vooral natuurlijk in die 3-urige duisternis van 12 uur tot 3 uur, die we vorige week hebben overdacht. Toen hij dat vierde kruiswoord uitsprak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen hij in de helse benauwdheid en angsten was. En wij weten, gemeente, ook uit de eigen mond van de Heer Jezus Christus, wat het gevolg is als een mens in de hel is. De Heer Jezus vertelt het in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dan getuigt die rijke man ervan, als zijn ogen opslaat in de pijn, dat hij dorst heeft. Dat mogen we wel bedenken. De dorst is iets van de hel. Waar geen druppel is. Waar de rijke man om smacht. Zend Lazarus. Dat hij het uiterste van zijn vingers in het water doopt. En het aan mijn tong brengt, want ik leid smart in deze vlam. Nou, dat is wat de Heer Jezus in die 3-urige duisternis heeft meegemaakt. En nu resten er nog slechts enkele ogenblikken. En dan zal er aan zijn lijden een einde komen. Dan zal hij de geest gaan geven. Dan zal hij sterven. Maar zoals gezegd, dat mag niet door uitputting zijn. Hij mag niet langzaam in een coma wegglijden omdat zijn lichaam uitgedroogd is en omdat hij geen water heeft gedronken. Nee, hij heeft nog een aantal dingen te zeggen. En daar heeft hij kracht voor nodig. En daarom roept hij: mij dorst. Met de laatste krachten die hij heeft. Zijn mond moet verfrist worden. Hij moet in zijn laatste krachtinspanningen nog die laatste kruiswoorden zeggen. En dan brengt een soldaat die stok met daarin een soort spons aan zijn lippen, die hij zojuist gedoopt heeft in een vat vol edik dat daarnaast het kruis stond. Een goedkope soort soldatenwijn, gemirrende wijn, die ook nog eens verdovend werkt. En de Heer Jezus die neemt daarvan. En hij drinkt het. En zijn mond wordt verfrist en hij krijgt een ogenblik weer nieuwe kracht. En dat is om de schrift te vervullen, staat hier. Dat is zijn hoogste en zijn diepste verlangen. Dat is zijn eigenlijke dorst. Om de wil van de Vader te doen, om de schriften te vervullen. Want hij had natuurlijk wel een wonder kunnen doen. Jongens en meisjes, de Heer Jezus had best een wonder kunnen doen. Dat heeft hij heel vaak gedaan, juist met het oog op eten en drinken, toch? Hoe heeft hij niet op een wonderlijke manier voor vis gezorgd toen de discipelen een nacht niets hadden gevangen? Hoe heeft hij die 5 broden en die 2 vissen vermenigvuldigd? Hij heeft vaak voor eten en drinken gezorgd. Maar nooit met het oog op zichzelf. Hij heeft nooit een wonder gedaan om zichzelf te helpen. Die verleiding is wel op hem afgekomen. Die verzoeking was er wel. Bijvoorbeeld in de woestijn. Direct na de doop. Toen is hij 40 dagen in de woestijn geweest. En toen hem ten laatste hongerde, zo staat er, toen kwam de duivel. En die zei: zeg dat deze stenen brood worden. De duivel wist dat kan, de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus weigerde het. Het was voor hem een verzoeking van de boze. En nu voelt hij weer die duivel op zich afkomen. Aan het begin van de kruisiging. Want toen weigerde hij die edik. Toen wouden ze hem te drinken geven en toen heeft hij even geproefd en toen wist hij: dit mag ik niet drinken. Ik mag niet bedwelmd worden door die wijn. Hij wilde bij zijn volle bewustzijn en bij zijn volle verstand dat lijden ondergaan. Hij had het kunnen laten regenen, zijn mond kunnen open doen en kunnen drinken, maar hij weigerde het. Want hij moest die weg gaan, zoals de Heere hem dat had aangewezen, bij zijn volle verstand, bij zijn volle bewustzijn, niet beneveld door die gemirrede wijn. Hij moest die lijdensweg volmaakt en volkomen dragen. Hij had het kunnen doen, maar hij wilde het niet. De spot bij het kruis was: zichzelf, anderen heeft hij verlost, maar zelf kan hij zich niet verlossen. En eigenlijk hadden ze daar gelijk in. Natuurlijk had hij Jezus het wel kunnen doen. Hij had de macht om van het kruis af te komen. Hij had de macht om het te laten regenen. Hij had de macht om een wonder te doen. Maar hij wilde het niet. Hij ontzegde zichzelf dat. Hij hielp zichzelf niet. Hij deed de wil van zijn Vader. Helemaal vereend met de weg die God de Vader hem had voorgesteld. En daarom heeft hij in die afgelopen uren geen druppel gedronken. Is hij het lijden niet ontvlucht? Heeft hij geen wonder gedaan om zichzelf te helpen, maar heeft hij gewillig gebogen onder de last die hem was opgelegd? Ik kom, o God, om uw wil te doen, ook in dit opzicht. Maar nu het zwaarste deel van zijn lijden achter hem ligt, nu die drieuurige duisternis doorleden is, nu hij de diepte van de hel is ingegaan, nu hij de Godverlatenheid heeft moeten ondergaan, en nu de zon weer gaat schijnen, nu de Heer ook weer terugkeert daar op Golgotha, nu mag de borg, nu mag de Heer Jezus Christus gaan drinken, ook om de schrift te vervullen, zo zegt hij, opdat de schrift vervuld zou worden. En daar kom ik zo nog op terug. Maar gemeente, als we hier even een momentje halt houden en we zoeken naar een onderwijs dat de Heere hier in dit vijfde kruiswoord geeft, dan heb ik gezegd, dan is het eerste wat ons opvalt dat hij ook als mens heeft geleden en dorst heeft gehad. Dat ook hierin tot vervulling is gekomen wat Jesaja zegt. Hij is in alle dingen verzocht geweest. Verzocht in krankheden. Zijn lichaam heeft gedorst naar water. Hij heeft gesmacht naar vocht. Alles, al zijn organen in hem riepen, schreeuwden om water, om lafenis. En daarin ligt al een zegen, gemeente. Daarin ligt al onderwijs voor ons als mensen. Want de Heer Jezus wordt in de schriften getekend als een medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, doch zonder zonde. Hij is bekend, hij is verzocht geweest in krankheden. Hij kende de koortsen die door zijn lichaam heen joegen aan het kruis. Hij kende de ziekten. De Heer Jezus moet ondraaglijke pijnen hebben geleden, hoofdpijn. Ook vanwege het gebrek aan vocht. En daardoor kan hij nabij zijn. Ook in al onze benauwdheden. Ook in die lichamelijke benauwdheden. Hij weet wat het is om dorst te hebben. Hij weet zelfs wat het is om dorst te lijden. En daarom kan hij in de meest werkelijke zin mede lijden hebben. Als wij medelijden hebben met iemand, ja, dan kun je naast iemand gaan zitten en dan kun je zeggen, ach, wat erg voor je. En je kunt iemands hand nog eens vasthouden, maar daar houdt het ook een beetje mee op. Je kan niet iemand kracht geven. Je kan niet helpen om dat lijden te dragen. Maar dat kan de Heer Jezus Christus wel. Hij is in de meest werkelijke zin de medelijdende hoge priester. Hij draagt mee. En dan is gedeelde smart inderdaad halve smart. En dan komt dat ook, gemeente, als een vraag op ons af. Weten wij daarvan, van de zegen ook in dit opzicht van dit vijfde kruiswoord? Wij kunnen van die dingen weten, we kunnen van die dingen horen. Maar is het onze bevinding ook geworden? Want daar gaat het toch altijd om, gemeente. Als het gaat om het woord, als het gaat om de prediking, als het gaat om Christus. Dan gaat het niet om de voorwerpelijke kennis, dat is al groot dat we die mogen hebben. Maar mag ik er zelf nou het onderwerp van zijn? En zoals de psalm dat zegt, psalm 46. Dat de Heere krachtelijk bevonden is, een hulp in benauwdheden. Daar gaat het om. Krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Mag ik dan aan u vragen, kent u iets van deze bevinding? Ik heb meerdere kinderen van God gehoord. Die op een ziekbed lagen. Pijn leden. En die krachtelijk mochten bevinden dat God in die uren hulp gaf. De last draaglijk maakte. Hoe? Door hen te laten zien op dat bittere lijden van de Heer Jezus Christus. Ook in lichamelijk opzicht, ook als mens. En dan hebben kinderen van God in alle rust zien liggen terwijl ze de meest pijnlijke doorligwonden hadden. Terwijl ze nauwelijks konden spreken vanwege de uitgedroogde mond. En ik zie die ene vrouw nog liggen op haar bed. En die zei, ach dominee, mijn Heer Jezus heeft zoveel zwaarder geleden als ik. Ik mag nog worden verzorgd. Er zijn nog lieve mensen om me heen. Er zijn nog af en toe een paar druppeltjes op mijn mond. Maar de Heer Jezus Christus hing daar te midden van zoveel spot en zoveel vijandschap. Zoveel pijn, zoveel ellende. En ik lig hier, zo zegt ze, als gevolg van mijn eigen zonde. Maar Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En zo krijgt zo iemand kracht. Kracht puttend uit dat lijden van Christus. Kracht uit zijn dorst. Kracht uit zijn pijn. En dan liggen er ook, zo zegt de Nederlandse geloofbelijdenis, allerlei vertroostingen in zijn bloedwonden. Dat mogen we wel bedenken, gemeente, ook als wij moeten gaan lijden. Of als we op dit moment lijden. Als je om je heen kijkt, dan is er natuurlijk altijd wel wat te klagen. Want ach, ik lijd zo zwaar. En waarom moet ik? En waarom moeten wij? En ik doe niet licht over zulke vragen, gemeente. Ik ken ze van binnenuit. Dat je zo ontzaglijk kan aanvechten. Dat je zoveel opstand voelt in je hart. Als je weer naar het ziekenhuis moet. Als er weer pijn is. Maar ach, denk dan toch eens aan die lijdende zoon des mensen. Die meer dan enig ander mens geleden heeft. En onschuldig. Wij ontvangen straf, gemeente. We hebben dat woord overdacht. Dat kruiswoord. Ik bedoel dat woord uit de mond van die moordenaar. Hebben u het ook in stilte mogen naspreken? Is dat een amen geweest in uw ziel? Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Want dat is toch wat dorst is. Een straf. Dat kwam in het paradijs niet voor, dorst. En als ons lichaam smacht, als ons lichaam lijdt, als ons lichaam moet sterven, dan is dat een straf. En als wij nu mogen zeggen, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, dan zijn we op onze plaats. En dan ligt er onderwijs in de bloedwonden van Christus, dan ligt er onderwijs in het spreken van Christus, in de dorst van Christus. Kan een ziel daardoor kracht ontvangen? Zich aan optrekken. Als je niet alleen door het evangelie, maar als je door de Heilige Geest gebracht wordt aan de voeten van de gekruisigde. En als we dat mogen kennen, gemeente, dan komt dat omdat er toch een andere soort dorst aan vooraf is gegaan. Want, en dat heeft u ook al gezien in de puntenverdeling, hij heeft niet alleen geleden en gedorst als mens. Daarin ligt onderwijs, daarin ligt een zegen. Maar er is natuurlijk meer. Dat zien we ook wel in het feit dat in de tekst geschreven staat: opdat de schrift vervuld zou worden. Daar ging het om. De Heer Jezus hing daar met een bepaald doel. Hij heeft met een bepaald doel ook die dorst geleden, opdat de schrift vervuld zou worden. Dat komen we vaak tegen. Juist aan het kruis, juist op Golgotha, dat de evangelisten heel vaak terugverwijzen naar het Oude Testament. Dat de schriften vervuld werden. Jesaja 53, een aantal keren wordt dat genoemd. Maar ook Psalm 22, Psalm 69. Daar leefde de Heer Jezus bij. In zijn angsten, in zijn versmaadheden, in de diepten der hel leefde hij bij de schriften. Dat was zijn heilig doel. Niet om als mens alleen maar medelijden te kunnen hebben met andere mensen en die dingen te ondergaan die wij ondergaan moeten. Maar het is vooral zijn dorst als middelaar die hier gaat schitteren. Hij spreekt als borg. Hij spreekt als de gezondene van de Vader die volkomen in overeenstemming met de Vader deze lijdensweg ging. Hij ging de schriften vervullen. Dat wat God de Vader door zijn Heilige Geest en de profeten had laten verkondigen, dat kwam Christus hier volbrengen, vervullen. Volkomen vereend met de wil van God. En hij zou de schriften gaan vervullen, ook op deze wijze. Mij dorst. En door die edik te drinken te krijgen, zodat hij straks met een grote stem zou kunnen uitroepen: het is volbracht. Dat moest een ieder kunnen horen. Hij kon nauwelijks meer spreken door al dat lijden. Zijn mond was als een scherf door dorst gekloofd. Zo lezen we in Psalm 69. Maar hij moest een grote stem hebben, die tot in de hel gehoord moest worden. Het is volbracht. En daarom mij dorst. En daarom die soldaat. En daarom die edik die al in Psalm 69 wordt voorzegd. En daarom mag hij een teug drinken. Hij hangt hier als de middelaar Gods en der mens. Hij hangt hier als de borg die de schrift komt vervullen. Hier is heel zijn leven op gericht geweest. Dit was zijn grote doel. Dit was zijn diepste dorst. Hij dorstte niet alleen naar water, maar zijn dorst was gericht op zijn Vader. Zijn dorst, zoals we dat in Psalm 42 treffen, dat was ook de psalm van Christus. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Daar verlangde dit heilig kind zo naar. Vader, zo had hij al in het begin van het kruis gesproken. Hij zal er straks ook mee eindigen. Vader, hij verlangt naar huis. Hij verlangt naar God. Naar de dorst die hij heeft is de dorst naar zijn Vader. Zijn dorst als middelaar, gemeente. Daar komt het uiteindelijk op aan. En als we daar, gemeente, ook nog even de vinger bij leggen, dan komt dat ook weer als een vraag naar ons toe. Mogen wij nou ook iets van die dorst kennen? Er is in ons leven op allerlei manieren een dorst. Niet alleen dat wij lichamelijk wel eens behoefte hebben aan water, dat we dorst hebben, behoefte aan voedsel, maar ook in meer overdrachtelijke zin kunnen we ook spreken van dorst. Dat er in ons leven een onrust is, een dorst, een begeerte. Een dorst naar dit leven. Een begeerte om in dit tijdelijke aardse bestaan onze weg te vinden. Een dorst ook naar de zonde. Een dorst die nooit te lessen is. Een begeerte van de vleeselijkheid. Dat nooit zegt het is genoeg. Altijd meer en meer. Meer geld. Meer bezittingen. Meer genot. Nooit zal een mens zeggen het is nu wel genoeg. De meest rijke mensen op deze aarde blijven dorstig. Al hebben ze 40 miljard aan bezittingen en aan geld. Nog willen ze meer hebben. Dat is een vreselijke dorst, gemeente. Dat is een onrust die de zondeval in ons heeft veroorzaakt. Want zo zei de kerkvader Augustinus het al. Dat wij tot God geschapen zijn. Dat is het doel. Dat is ons hele bestaan. Dat is op God gericht geweest. En toen is er die breuk gekomen. Toen zijn we van God en van het heilspoor afgegaan. En sindsdien leeft de mens met dorst, met onrust. Onrustig is het hart, zo zegt Augustinus. Totdat het rust vindt in u, o God. Een dorst naar het tijdelijke. Een dorst naar het aardse. En gemeente, daar moeten onze ogen voor open gaan, dat die dorst nooit en nimmer te lessen valt. Dat is een dorst die gaat tot in de buitenste duisternis. Waar de wening is en de knersing der tanden. Waar de rijke man zegt, ik lijd smarten in deze vlam. Had ik nog maar één druppeltje. Eén beetje, een klein beetje water nog. Laat dat ons tot waarschuwing zijn, gemeente, dat als wij zo nog leven bij de dorst naar de wereld, dorst naar de zonde, dat we in de begeerlijkheid des vleeses wandelen, doende de wil des vleeses en der gedachten, dan eindigt dat in een eeuwig dorsten, waar geen lafenis te verkrijgen is. En gemeente, in de wedergeboorte, dan begint een mens daar erg in te krijgen. Dat die wereld en al haar schatten die onrust niet kan bevredigen en kan wegnemen. Als de Heer het nieuwe levensbeginsel in je hart plant, dan komt er inderdaad die onrust. En nu niet meer een onrust om in aardse zaken en in tijdelijke dingen bevredigd en gelaafd te worden. Want als de Heere dat nieuwe leven in je gaat werken, dan kun je het nergens meer in vinden. Kun je eerst nog eens in die schatten van Egypte, in die tijdelijke dingen, nog wat rust vinden. In de genietingen der zonde, zo zegt Hebreeën 11. Als de Heer je een nieuw hart geeft, jongens en meisjes, dan lukt dat niet meer. Dan komt er een andere dorst in je leven. En dan ga je ook leven bij het woord van God. En dat zie je als christen in de christenreis. Met dat pak zonde op zijn rug en dan is hij nog in de stad verderf, maar dan heeft hij een boek in zijn hand. En daar leest hij in. Dan zie je dat ook wat bij de Heer Jezus was. In die dorst die hij had, zijn dorst naar de Vader, naar de wil van de Vader. Hij leefde bij de schriften. Hij was gedrenkt in de schriften. En juist ook in zijn meest zware lijden greep hij naar de schriften. Daar dorstte hij naar. Daar ging zijn hart naar uit. Hij dorstte naar zijn vader en naar het woord van zijn vader. En de Heilige Geestgemeente werkt dat ook in de wedergeboorte. Dan komt er een dorst naar God. Weten wij daarvan? Naar die leegte in je leven. Ja, die kennen we allemaal natuurlijk wel, die leegte in ons leven, maar die zoeken we dan met tijdelijke dingen te vullen. Of ook met godsdienst, dat kan ook nog. En dat zal ook zeker in het begin van het geestelijke leven ook wel zo zijn, dat een mens probeert met godsdienst, met plichten, met uiterlijke veranderingen, die dorst te lessen en die honger te stillen en die begeerte te vervullen. En als dan de Heere gaat doorwerken, gemeente, dan kunnen er allerlei dingen zijn die ons in die honger en in die dorst wel eens even een moment een beetje rust kunnen geven. Dan kan er een psalmregel zijn die zo in je ziel komt. Dan kan er een moment zijn in het gebed dat je je hart mag uitstorten voor de levende God. En dan kan er zo zelfs in dat hongeren en het dorsten al zoveel vreugde liggen. Dat is een geheim hoor. Want honger, dat is natuurlijk geen aangenaam gevoel. En echte dorst, dat is geen prettige ervaring. Maar in het geestelijke leven kan dorst al zoiets groot zijn. Dat is een wonder eigenlijk. Als je dat mag gaan opmerken bij jezelf. Dat je geen honger meer hebt naar de wereld, maar dat je honger krijgt naar God. Dat je geen dorst meer hebt naar de zonde, maar dat je zoekt naar de gemeenschap met God in zijn woord, in de kerk, in de omgang met zijn volk. Dat ineens je aandacht daar naar uitgaat. Wat kan er in die dorst, in dat verlangen, in dat bezig zijn om God te zoeken, al een vreugde liggen. Dat zou je voor geen geld van de wereld willen missen. Dat wil je niet inruilen voor al die schatten van Egypte. En voor al die zonden waar je eerst zo in hebt geleefd. Liever met God in de woestijn. Dan zonder God in Egypte. Mogen we die dingen herkennen, gemeente? Zijn er mensen die zeggen, ja, daar weet ik van. Van die onrust, van dat smachten, van dat verlangen. En je zingt het dan zo eens vanuit die bevinding mee met Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, hij net als dat hijgende hert, jongens en meisjes. Dat hijgende hert. Der jacht ontkomen. En dat staat er op een bepaalde plaats. Er staat daar met hijgende flanken. Of het aan de jacht ontkomen is, het staat natuurlijk in de grondteksten niet bij, maar dat zou goed kunnen. Ontsnapt aan de jagers. Ontsnapt aan een roofdier. Maar in ieder geval het beeld is dat hert, dat ruikt water ergens. Of het hoort het water kabbelen, het staat misschien ergens op een heuveltop en het ziet daar in de diepte, ziet daar een beekje kabbelen. Maar het kan er niet bij. Of een hert dat moe is en dat dorstig is en dat komt bij een bron die uitgedroogd is. Eerst had hij daar water gevonden, maar nu is het weg. En dan schreeuwt hij. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Hij kan er niet bij. Hij hoort het, hij ruikt het misschien, maar hij kan er niet bij. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Je hoort het geluid van het water. Je kan het als het ware ruiken. En je kan er niet bij. Ziet u, dat is zo in die wedergeboorte een trek van het geestelijke leven. En je bent niet tevreden met een toeknikje uit het woord van God. Dat kan af en toe wel eens helpen. Dat kan eens een rijke bemoediging zijn. Dat Gods vriendelijk aangezicht even vrolijkheid en licht verspreidt. Ach, wat ben je dan gelukkig in die tijd. Maar duur niet lang of je bent het weer kwijt. En je voelt het, daar ligt het niet in. Niet in die momenten dat ik eens even een psalm mag meezingen. Hoe rijk het ook is. Maar je kan niet van de vruchten alleen leven. Maar je moet de bron hebben. Je ziel gaat uit naar de bron van troost en licht. En waar en hoe kan ik die vinden? En hoe krijg ik dat nu tot mijn deel? Is dat ook uw vraag? Hoe die dorst gelest kan worden? Die brandende dorst. Waar de psalmen van getuigen. Mijn ziel en lichaam hijgen in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Nou, hier op Golgotha gemeente krijgen we het antwoord. Hier wordt de dorst gelest van een mens die niet alleen door het evangelie, maar door de Heilige Geest geleid wordt naar de heuvel Golgotha. Als we hem aan dat kruis zien, als we met geopende ogen, met een geopend hart, met doorboorde oren, horen en zien hoe de middelaar Gods en der mensen daar zijn lijdensgang voltooit. Hoe hij daar de schriften vervult. Hoe hij daar volkomen vereend is met de wil van zijn Vader. Hoe hij dorst naar God. Hoe hij daar een bron van levend water opent. Want straks mag hij het roepen. En het staat ook in vers 30. Het is volbracht. Het is allemaal voltooid, vervuld. En we hopen daar met Gods hulp samen nog bij stil te staan, gemeente, ook in dat kruiswoord. Maar daar wordt een ziel gelaafd. Daar wordt de dorst naar God gelest. Als we hem mogen zien. Ja, in zijn schoonheid aan dat kruis. Wat voor het natuurlijke oog zo verborgen is, want dan heeft hij geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Maar voor een ziel die dorst naar God. Die smacht naar de gemeenschap met God. Die verlangt naar God. Die zonder God niet meer kan leven. Die weet dat er buiten God alleen maar de duisternis overblijft. Die wordt hier gelest. Want die mag zien dat hier de middelaar hangt. Die het middel is. Waardoor mijn hongerig en dorstige ziel gespijzigd en gelaafd wordt. Waardoor er een weg is. De weg, de waarheid in het leven. Naar het vaderhart van God. En door de oefeningen van het geloof, gemeente. Door de oefeningen in de ware verootmoediging. In het bedenken van mijn zonde en vervloeking. In het toevlucht nemen tot de bloedwonden van Christus. Daarin ligt het lessen van die geestelijke dorst. Als we die middelaar zien hangen. En als we hem horen lijden. Hem horen dorsten. En hem de schriften zien vervullen. Daar wordt alles volbracht. Niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng. Hoe dierbaar ze ook zijn. En hoezeer ze ook door de geest gewerkt worden, maar daarin ligt geen rust. Daarin kan ik mijn dorst niet lessen. Maar alleen als ik zien mag. Met geopende ogen zien mag. Als de geest mij ogen geeft. Als de Geest mij dat geloof schenkt in de beoefening en als ik hem mag zien, hoe gepast hij daar is, als borg en middelaar, hoe hij precies past bij mijn nood, hoe hij daar de zonde der wereld wegdraagt die mij doen bezwijken, hoe hij daar de schuld betaalt waarvoor ik geen penning heb om die te betalen, hoe hij daar alles volbrengt. Hoe ik daar mag zien hoe hij dorst. Niet alleen naar zijn vader, maar ook naar zijn volk. Dat is zo'n wonder, gemeente, als dat open gaat. Dat de Heer Jezus dorst heeft naar zo iemand als mij. En dat hij zegt, ik voor u, zondaar, zondares. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Omdat ik zo'n dorst heb naar u, naar uw zaligheid. Daarom ben ik deze weg gegaan. Die dorst die we in de schriften tegenkomen, zelfs ook van de Vader. Dat onbegrijpelijke wonder van zijn welbehagen. Dat God al zo lief zo'n wereldling heeft gehad. Dat hij dorstte naar zijn schepsel, dorstte naar zijn volk. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er niegelijk niets die in hem gelooft niet zou verderven, maar eeuwig zou leven. En gemeente, waar die dorst in de wedergeboorte en het geloof gelest wordt, daar ontstaat dan ook weer een andere dorst. Ja, want een mens, een kind van God blijft aan deze kant van het graf altijd een dorstend mens. Dan ga je ook dorsten naar dat eeuwig vaderhuis. Zoals de Heer Jezus dat hier ook laat zien. Zijn dorst om naar de Heer en naar zijn vader te mogen gaan. Dan krijg je een heimwee naar God. Mijn ziel dorst naar God, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Hier in dit leven, gemeente, ook in het geestelijke leven, daar wordt de geestelijke dorst gelest. Als we mogen drinken uit het water des levens om niet. Uit dat water des levens, dat stroomt als het ware uit de bloedwonden van de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, indien niemand dorst heeft, die komen tot mij. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Dan wordt de angst uit je leven weggenomen. Dan wordt de schuld uit je leven weggenomen. Dan wordt de straf op hem gelegd. En dan mag er vrede in je hart ontvangen worden. Maar tegelijkertijd ontwaakt er een nieuwe dorst. Een heimwee en verlangen. Om nu terug te keren daar waar ik vandaan gegaan ben. Uit het vaderhart. Naar die vaderwoning. Om daar hem te aanschouwen. En om daar te komen. Waar de stroom van levend water vloeit. Waar nooit iemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar nooit iemand meer zal zeggen, ik heb dorst. Ze zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten, zo zegt de schrift. De zon zal op hen niet vallen. Nog enige verzoeking, verleiding of zonde zal daar meer zijn. Maar daar zal God alles zijn. En in allen. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. U die hem hebt leren kennen, door met uw geloofsoog te zien op die gekruisigde Christus. Er is verwachting. Er is leven. Door het lijden en sterven van de borg. Hoop op God. En uw ziel zal leven. Amen. ontvangen met dankzegging en gebed. Heren, wat is dat een troost voor een dorstend volk. Dat er een einde komt aan die woestijnreis. Aan dat land dat dor en mat van droogte brandt en waar niemand lafenis krijgt. Maar dat er een land is vloeiende van melk en honing. Heren, wat kan een kind van u daar toch zo naar uitzien? Omdat hier die duisternis en die woestenij en die vijanden en die dorst ons zo kunnen benauwen. En zoveel aanvechtingen. Ik zal nog eenmaal omkomen in de handen van Saul. Heere, wilt u geven dat er midden van al die dorst en die droogte, door eigen schuld zo vaak, door eigen zonden, er toch nog eens druppels mogen vallen uit uw bloedwonden van Christus. Dat we daardoor gelaafd mogen worden. Maar dat er daardoor ook dat heimwee levend en krachtig mag worden. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Schenk ons die dorst, Heere. Wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Want die dorst, die zal gelaafd worden en dat heimwee. Die heimwee hebben, die komen thuis. En als we het niet kennen, Heere, ach, geef dat deze prediking een roepstem mag zijn. Dat we wakker mogen worden. Omdat de wereld voorbij gaat en al haar begeerlijkheden. Omdat dit tijdelijke leven niet kan schenken wat we nodig hebben. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Schenk dat aan jongeren en ouderen, Heere, ook aan de kinderen in de kerk. Straks mogen ze weer naar de zondagsschool. Wilt u geven, Heere, dat ook de leiding, de genade en de krachten mag ontvangen om ook opnieuw iets van dit woord te mogen uitdragen. Wilt u bij de kinderen ook, Heere, dat verlangen geven, die onrust, die dorst naar u. En schenk, Heere, op uw tijd, de tijd van het welbehagen, zicht op die bron van levend water. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 132, het 12e vers. De wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamte en schand. 12e van 132. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.